We hebben het over de zin en onzin omtrent de contacten die er zijn met de geestelijke wereld. Dus er wordt zoveel over verteld en ook zoveel niet over verteld. En heel veel mensen denken maar dat het eigenlijk gaat om eenvoudige dingen die bekend zijn. Maar men vergeet dat er heel veel is weggeëpt. Dat er heel veel onwetendheid is ontstaan op dit gebied. Vandaar dan ook de aandacht voor deze lezing. Het doel van God is altijd geweest dat het verkeer met geesten zou zijn. Dat is nogal niet wat. Dat hebben we niet echt geleerd in de kerken. Het is zelfs zo geweest dat dat een beetje doodgezwegen is. En eigenlijk weten we helemaal niet wat met verkeer met geesten wordt bedoeld. Daar zijn we niet in geschoold. Hoe ging het vroeger? De oermens die wist via zijn hart hoe het eigenlijk uit Gods orde eraan toe ging. Dat is een betrekkelijk korte tijd eigenlijk geweest. Maar via engelen werd er doorgegeven wat nodig was aan de mensheid om te weten. Waardoor hij kon overleven en zich kon ontwikkelen. Het was als heel gewoon. Toen kwam de Bijbel, de richtlijnen werden er gegeven. Hoe je het contact met God kon onderhouden. Er werden voedingsadviezen gegeven om het lichaam zo ontvankelijk mogelijk te houden om goed in contact te blijven met je eigen ziel en je geest. Er werden leefregels gegeven die dat ook nog weer eens mogelijk zouden maken een goed contact te hebben met God en zijn wereld. In de Bijbel is eigenlijk al genoemd hoe je dat zou kunnen doen. Heb lief en offer jezelf op in het onecht zijn. Word echt zoals ik, God, jou heb bedoeld. Zorg voor lichamelijke reinheid en soberheid. En vooral een zuivere liefde. En dat is een zielsaspect. Toen de priesters, die ook weer benoemd waren uit bepaalde klassen, zoals God dat heeft bevolen, bijvoorbeeld de mensen uit de stam Levi. Toen die priesterklasse ontdekte dat er eigenlijk wel heel veel voordelen zaten aan het profeteren, het een lijn hebben met God, en zij ook meer in contact kwamen met heidenen, terwijl dat verboden was door God, dan gingen zij de afgoderij eigenlijk bezoeken. En zo werd dat een bezoeking hier en daar. Men kreeg surrogaten die er nodig gingen worden om dat contact te onderhouden. Maar in de Bijbel werd al beschreven hoe je dat een beetje kon doen. Bijvoorbeeld de borstplaat, het gewaad van de priester, die maakte dan het lichaam wat zuiverder. Want in metalen en edelstenen zitten natuurgeesten die zorgden voor een verhoging van de zielenpotentie, waardoor iemand toch nog weer een beetje wat meer contact kon krijgen met die geestelijke wereld. Je ziet al daaraan dat dat een beetje nodig was, omdat dat zuivere hart al wat op de achtergrond was getreden. Gods regels en Gods wetten werden niet meer zo begrepen zoals God bedoeld had. En daar moest men een beetje zijn toevlucht nemen tot wat kunst en vliegwerk, al was het dan wel heel gewoon. In het Oude Testament maakte men gebruik van materialen om dus zich meer te verheffen. En we zien dat heel mooi beschreven in het wel of niet betreden van de voorhof, het heilige der heiligen, de tabernakel aanraken. Het dragen van een priestergewaad, wel of niet, en dat allemaal en wat voor materiaal dat moest bestaan. Daar waren redenen voor. Het is niet alleen een geestelijke symboliek die daar in die taal zit, maar ook wel degelijk een materiële, een lichamelijke. In de tempeldienst had dus in principe de priester een vanzelfsprekende verbinding met God. God wist zijn hart en hij wist dat deze persoon een lijn kon hebben met God. Met andere woorden, Gods woord kon verstaan. De profeet was hier eigenlijk de leraar, een boodschapper van God. En het volk wist dat. Maar bij die afgoderij was dus ook de vermenging van al die rituelen die hoorden bij een volk zonder God, zonder leefregels. En zo kwam er een vermenging waardoor dus de hulpmiddelen steeds meer nodig werden. Maar omdat je dan niet meer open staat voor alleen de hoogste geest, trek je automatisch ook de lagere geesten aan. En soms was dat ook wel prettig, omdat je daardoor andere voorspellingen kon gaan doen, die misschien wel eer brachten, of aanzien, of geld opleverden. En zo was het ook niet meer vanzelfsprekend dat ook de priester een trouwe onderdaan van Gods Rijk was. Men ging ook wel middelen gebruiken om zijn ziel wat meer open te maken. En ook in de oudheid weet men eigenlijk al dat het gebruik van bijvoorbeeld paddenstoelen, hallucinerende middelen normaal was om daardoor een goed medium te kunnen zijn. Maar of je daarmee dan ook wel Gods woord sprak, dat is natuurlijk maar de vraag. En daar zullen we het ook wel over hebben. Tegenwoordig is het eigenlijk ook zo. Het is niet zozeer meer dat we via ons hart kunnen praten, maar heel vaak via het verstandelijk redeneren. Via studie schijnen we te kunnen weten wat Gods woord betekent en hoe we dat mogen uitleggen en hoe we dat moeten toepassen. En het paranormale, wat weer teruggekomen is en de hang erna, geeft ons ook de gelegenheid om iets meer te weten te komen van die geestelijke wereld. En om ook weer open te staan, hebben we ook ontdekt dat we daar ook middelen voor kunnen gebruiken. Ook in deze tijd is het paranormale hier en daar, niet overal, verweven met gebruik van middelen of het doen van rituelen, waardoor dus iemand open komt te staan, meer geestelijk lijkt te functioneren en minder stoffelijk wordt, waardoor hij dus open is voor allerlei invloeden van buitenaf, met name nu vanuit de geestelijke wereld. Nou, de kerk die heeft eigenlijk de wijze vervangen voor de gestudeerde. En men noemt nu de gestudeerde wijs en de wijze misschien wel niet gestudeerd. Maar het een zegt nog niet iets over het ander, maar we hebben er wel mee te maken. Waar vroeger dan de herder degene was die de wijze was en het volk leidde vanuit Gods woord en inzicht, hem gegeven daaruit, is het nu eigenlijk de persoon die op verstandelijke wijze alles en ook God benadert. Dat betekent dus dat we al met al van God af kunnen groeien als we meer gaan kijken naar datgene wat ons verstand ons vertelt of de wetenschap. En zodoende raken we in voor onwetendheid. En onwetendheid maakt weer dat we niet goed weten waar eigenlijk het allemaal om gaat. We kunnen daarom ook geen onderscheid meer maken tussen wat ons bereikt, of dat goed is of niet goed. Waar komt het vandaan? Wat voor inhoud heeft het? Hoe herkennen we eigenlijk waar we mee te maken hebben? Alles wat ons benadert vanuit de geestelijke wereld lijkt dan goed, lijkt spannend, sensationeel en misschien wel vruchtbaar. Misschien doet het ons zelfs wel genezen. Maar is dat allemaal wel zo? Hebben we nog wel de juiste maatstaven, kennis, criteria die ons vertellen waar we mee te maken hebben? In de Bijbel is altijd al verboden om zelf contact te zoeken met geesten. En dat is zo vreemd, want ik begon eigenlijk met zeggen dat God heeft gezegd, ik wil dat er verkeer is met de geesten uit mijn rijk. En nu zeggen we dan eigenlijk, hoe kan dat nou, want God verbiedt het. Ja, maar dat is heel speciaal waar het dan hier om gaat. God heeft altijd gezegd, je moet het zelf niet opzoeken. Je moet zorgen dat je ontvankelijk bent, maar door lief te hebben, door een zuiver hart te hebben, door een zuiver leven, zoals ik dat voor jou wil, zoals het voor mijn orde voor jou het beste is, te handhaven. Als je dat doet, raak je vanzelf open om weer de stem van je hart te horen. Verder is er helemaal niets nodig. Maar het zelf opzoeken, dat geeft eigenlijk al een beetje aan dat je nog niet helemaal rijp bent om het af te wachten. Er is een stuk ongeduld, er is een stuk nieuwsgierigheid, misschien wel een stuk afdwingen. Ik wil het nu weten en ik heb geen zin om tot morgen te wachten, want nu heb ik het moeilijk. Of nu kan geld verdienen, in helemaal negatieve zin van het woord. Ook is het zo dat heel veel mensen een vreemd idee hebben gekregen, hebben ontwikkeld over wie wat waar God is. Als je God ziet als iets of iemand wat heel ver en verweven is en niet meer te bereiken is voor jou, dan moet je het alsnog weer alleen doen. Je gaat dan surrogaten zoeken omdat je God niet in jezelf herkent. Je gelooft niet dat dat bij jou zo kan zijn en ook niet bij de ander. Dus je gaat automatisch het van je afzetten als onmogelijk zijnde dat God in jouw leven iets kan betekenen. Dan heb je het wel nodig om een surrogaat te krijgen voor de antwoorden op de problemen. Die je dus niet in jezelf of in een ander wijs mens meer kan vinden of kan herkennen. En dan ga je het zoeken op een ander gebied. En daarom zijn we denk ik ook weer in onze tijd erg in voor contact met de geestenwereld. Die zelf te gaan zoeken. We hebben verschillende beïnvloedingen vanuit die geestenwereld. En dan begin ik de eerste maar door de engelen. Wat is nou eigenlijk een engel? Staat die wel überhaupt? Nou, we gaan er niet helemaal diep op in, want engelen is op zich al een hele lezing van te maken. Maar een engel, zou je kunnen zeggen, zijn er twee grote vormen. De ene engelsoort is de ziel van een aardse mens die overleden is. En deze ziel is helemaal gerijpt en vervolmaakt in wijsheid. Dat is een graad van een engel. Maar hij kan nog verder. Hij kan namelijk doorgroeien tot volmaakt worden in de liefde. En dan is het een eerste graads engel. Daar halen we eigenlijk onze geweldige oplossingen vandaan. Want uit liefde is automatisch alle wijsheid te putten. Maar in alle wijsheid hoeft niet alle liefde te zitten. Dus dan hebben we meteen al een onderscheid tussen een soort engel. De ene die leeft en werkt uit God, uit de hoogste liefde. En de andere uit de hoogste voor hem bereikbare wijsheid. We hebben ook de ziel of de geest van een ongeschapen mens die leeft in de geestelijke werelden en zich daar heeft vervolmaakt in een hoge graad van wijsheid. Maar dat is dan de engel die nog nooit een mensenleven op aarde heeft doorgemaakt. En deze, die kan ook adviseren. En deze helpt ook de aardse mens, de hele aarde, de natuur, het natuurrijk, het plantenrijk, mineralenrijk. Of één mens bepaalt, of een mensengroep, of een volk. Het kan van alles zijn. Wij kunnen eigenlijk niet meer goed onderscheid maken tussen wat een engel is of niet. En we hebben daar eigenlijk maar een beeld van iets lichts met soort vleugels en een prachtige liefdevolle verschijning. Maar dat gaat niet altijd op. We hebben het nu nog eventjes over alleen maar de engel. Ik kom er straks op terug wanneer het misschien niet zo is dat een engel de engel zou zijn. Hoe werkt een engel? Die engel die vloeit in via ons geweten. Eigenlijk geeft de engel in ons aan dat wat wij altijd al hebben geweten. Dat weet de engel, hij kent dat en hij kan daar in ons iets in aanraken. Daarom kan het zijn dat als wij een plan hebben, dat er in ons tegelijkertijd iets is wat ons zegt of we er inderdaad voor kunnen gaan of toch maar niet. Of dat we misschien moeten uitkijken of juist niet. Wij voelen in ons binnenste, als we werkelijk de tijd nemen daarvoor en er geloof aan hechten, of iets in ons idee goed is of niet. Je kunt eigenlijk zeggen, je geweten spreekt. Maar heel vaak is daar een invloeien van een engel die een gedachte in ons plant, wat correspondeert met onze eigen opdracht en onze eigen rijpheid die we in onszelf hebben verwezenlijkt. Ze beschermen ons. Waarom? Omdat wij vaak beslissingen maken die niet goed zijn. We doen wel dingen die onverantwoord zijn, maar we hebben het niet in de gaten. En dan moet het soms zijn dat we behoed worden voor de valkuilen waarin we onszelf laten glijden. En een engel behoedt ons voor die valkuilen die er voor ons dan blijkbaar nog niet moeten zijn. Zo sturen zij misschien wel erop aan dat de band lek komt als wij van plan zijn ergens heen te gaan waar we op dat moment toch niet moeten zijn. En dan kunnen we boos zijn en verdrietig en in de war dat we dan toch niet daarheen kunnen, want dat wilden we zo graag, waren we van plan. Maar het kan zijn dus dat het gewoon wordt tegengehouden op een simpele manier als een lekke band. Dat is bescherming. Als we zo naar ons leven kijken, kunnen we heel veel toevalligheden misschien wat makkelijker aanvaarden als iets waarin we een wijze reden voor het voorkomen van veel ongeluk kunnen zien. Een engel is een boodschapper. Zij kunnen ons boodschappen brengen. Zij kunnen ons vertellen nieuwigheden, een inzicht geven. Zij kunnen midden in de nacht ons een gevoel geven van, ja, zo is het. Of, hè, wat goed doe ik het toch eigenlijk. Of, nou, ik geloof dat ik het iets wijziger moet, want het gaat helemaal niet zo goed zo. Morgen zal ik er toch even wat van zeggen. Of, nee, ik ga toch die baan niet doen. Kortom, het kan van alles zijn. Wij denken, het zijn onze eigen gedachten. We roepen vaak, oh God, waar bent u? Maar God is in de engel die in ons roept, doe het niet, doe het wel. Of ik zou dit, of ik zou dat. Het is eigenlijk een stem die ons nooit zal dwingen. Maar een stem die ons adviseert, waarin we zelf een herkenning voelen. Ach, eigenlijk is het ook zo. Maar we zullen er niet naar luisteren als we Gods hulp niet zoeken. Want dan zullen we nooit herkennen dat dit van God afkomstig is. Dan zullen we denken, ik vind het zo. Maar als we klein zijn, kunnen we ook een link leggen tussen wat God in ons vindt. En of de engel dat nou doet, dat maakt niet uit. Want die engel die kan alleen maar iets doen uit God. Dus het is toch God waar je mee te maken hebt. Een engel die vecht ook om het kwaad bij je weg te houden. Maar als je zelf bent voor het kwaad, dan kan de engel het ook niet bij je weghalen of houden. Waarom? Omdat je er niet voor kiest. Het is altijd in je vrije wil die ook de engel moet respecteren. De engel die verbindt ook bepaalde denkniveaus in jezelf. Is er veel orde in je denken of is er veel chaos in je denken? En dat heeft te maken met je rust of onrust die je voor iets wel of niet hebt. Daar moet een link in komen. Er moet een evenwicht komen tussen chaos en orde. En daar zorgt een engel voor. Door allerlei situaties te creëren waarvan je zelf niet door hebt dat dat een werk is van een engel. Die gestuurd is uit God, want anders zou hij niets voor je kunnen doen. Daar heb je het weer. God en die engel is één, want een engel kan niets doen zonder Gods toestemming. Want een engel functioneert alleen maar doordat hij op de golflengte zit van God. Anders kan hij niets doen. Dus dan mag je op vertrouwen dat het goed zit. Maar hoe weet je dat nou? Nou, als jij maar de vaste wil hebt en de goede intentie hebt om God het hoofd in jouw leven te laten zijn. Want als jij dat heel graag wil, mag je ervan uitgaan dat dus God ook in jouw leven werkzaam is. Dus dan mag je er ook van uitgaan dat die dingen die jij voelt in je binnenste waar en waarachtig uit God zijn. Dat is heel eng, want dan denk je, oh jee, heb ik het wel goed? Ja, als jij God bovenaan zet, mag je ervan uitgaan dat datgene wat in jou heel sterk in liefde aanwezig is, ook doorgezet mag worden. Dat is de hulp van God. Engelen kunnen ook verleidingen geven. Waarom? Om je op een hoger plan te brengen. Ze zeggen wel eens plaaggeestjes, maar daar komt dit woord een beetje vandaan. De verleidingen in de materie, denk gewoon aan allerlei genietingen op het gebied van het lichaam, welvaart, bezit. Denk aan genot, denk gewoon aan materiële zaken, maar denk ook aan verstandelijke dingen. Veel denken, veel navorsen, lezen en herlezen om maar te denken, nu weet ik het pas goed hoe het zit. Het zijn verleidingen die je af kunnen leiden van dat wat je eigenlijk aan het zoeken bent. Namelijk de waarheid in jouzelf. Een boek kan jou heel erg helpen, maar het kan je ook een omleiding bezorgen. Dat wil niet zeggen dat het boek verkeerd is. Maar misschien is je verstand onrustig. Een chaos in het denken is een gevolg misschien. Het kan er allemaal toe helpen om jou op een recht spoor te brengen. Misschien wel via een omweg. Het is allemaal wel weer hulp van God. Dus het is een beïnvloeding vanuit de geestelijke wereld die er continu is. Terwijl wij maar roepen, waar is God? Want ik heb hem nodig. Een volmaakte engelgeest, die is niet aan te trekken. Dat is iets wat voor veel mensen onbekend is. Een volmaakte engelgeest, die komt uit zichzelf, uit God. Maar hij komt nooit op afroep door jou. Mensen zeggen wel eens, een medium, van ja, ik sta in contact met de hoogste engelgroep of een persoon. Ik sta in verbinding met hem. Ik heb hem opgeroepen. Dat kan nooit. Dat kan nooit. Die energie van jou is, als jij gaat oproepen, veel te groot verschillend van de hoogste vibrering van een zuivere engelgeest. Die laat zich niet dwingen. Die laat zich niet oproepen. Die heeft hele andere wegen. Namelijk nooit op jou afdwingen. Maar die komt uit zichzelf op dat moment wanneer het voor jou functioneel is. Wanneer jij eraan toe bent om het te begrijpen. Of om het gewoon op te volgen. Er is nooit één vorm van dwang te bespeuren. Een werkelijke engel komt met een geweldig mooi, prachtig lichtlichaam. Maar soms ook in dat van een gewoon mens wat bijvoorbeeld jou bekend was. Iemand die overleden is. Maar er zijn niet zoveel mensen die overlijden en direct al 100% volmaakt zijn. Zodat ze zich voor jou een geweldig volmaakt lichaam kunnen tonen. Dat is eens iets om over na te denken. Heel veel mensen zeggen een paar jaar of kort na het overlijden van iemand, ik heb hem gezien. Het was een engel. Ik wist het altijd al. Hij was zo'n zuiver mens. Toch moet je daarmee uitkijken. Want het zegt lang niet altijd iets. Want een negatieve kracht kan dit soort dingen ook doen. Met behulp van zijn eigen maat van eigenliefde, maar ook, vooral, van de energie die om jou hangt. En zo kan hij zichzelf een lichaam vormen wat voor jou passend is, waardoor jij denkt dat jij te doen hebt met die persoon die je dan hoopt te treffen. Maar een echte engel, die heeft jouw energie nooit daarvoor nodig. Of hij doet het, of hij doet het niet. En als hij het 100% doet, dan heeft hij zoveel liefde dat hij zich een perfect lichaam kan scheppen. Hier ligt dus iets, misschien is daar later een vraag over, dan kunnen we er wat nader op ingaan. Maar dat is iets wat niet bekend is bij veel mensen, die wel proberen geesten op te roepen. Een medium die zegt, ik trek dus geesten aan, die heeft zelf een bepaald kaliber aan liefde nodig om de gelijke geest ook aan te trekken. Maar als iemand zelf op eigen houtje dus tegen Gods orde in contact zoekt met de geestelijke wereld, mag je eigenlijk tegelijkertijd zeggen dat hij niet rijp is om af te wachten. Dus dat betekent dat zijn ziel toch nog lang niet goed zich overgeeft aan de orde die God voor hem heeft bedoeld. En dat betekent dus dat het dan eigenlijk al tegelijkertijd zo is dat dus dat bewustzijn van diegene die oproept eigenlijk niet zo groot is. Dat betekent dus dan ook dat dus de gelijke geest wordt aangetrokken die dus dan ook niet zo'n groot bewustzijn heeft. Maar omdat jij niet herkent dat dat zo is, of je vindt het zelf al geweldig dat je wel contact hebt met iemand uit de geestelijke sferen, zul je ook niet zo goed willen en kunnen herkennen of die persoon gelijk heeft met zijn boodschap of met wat hij van jou vraagt of jou zegt. Dus ook dan heb je er niet zoveel aan, want jij kunt het niet nachecken. En had je die capaciteit, dan had je waarschijnlijk niet opgeroepen. Want dan weet je eigenlijk wel dat dat helemaal geen zin heeft, omdat je toch niet kunt herkennen wat daar uiteindelijk waar is van wat diegene jou zegt of laat zien. We kunnen ook via natuurgeesten informatie of beïnvloeding krijgen. Dat is weer een verhaal apart. Natuurgeesten, wat zijn dat eigenlijk? Nou, natuurgeesten die zitten in alle materie, in allerlei soorten en maten en hoeveelheden, van allerlei rangorden en standen en maten van bewustzijn. Anders vertaald, een mate van bewustzijn correspondeert met een bepaalde mate van liefde. Willen dienen of gediend worden. Dus je hebt bewustzijn wat goed is, rijp is, en je hebt bewustzijn wat helemaal niet rijp is, dus niet goed. En toch dient het elkaar allemaal ergens. Onder een zekere dwang of onder een zekere vrijheid. En in het natuurrijk gaat dat allemaal door elkaar heen in de vorm van mineralen en dieren en plantenzielen en allerlei combinaties om dat alles te laten worden. Door het dienen van die natuurgeesten is er een zekere loutering waardoor er heel veel aan natuurgeesten vrijkomt. En dat vrijkomen zorgt voor energie die dan ook weer ingezet gaat worden in een hogere rangorde van leven met weer meer dienende capaciteiten. Uiteindelijk is het dan zo dat via al die ladders, zou je kunnen zeggen, een meer completere ziel ontstaat waarin steeds meer het dienend vermogen aanwezig is. En dat correspondeert weer met de mate van liefde die eigenlijk al is eigen gemaakt. En uiteindelijk is dat dan een samenvoegen door God zelf van een mensenziel uit talloze zielen van mineralen, planten, dieren, soorten met en door elkaar verwegen met allerlei ervaringen die daardoor in tijden heen beleefd zijn, dat dus al dat bewustzijn in een mens rijpen kan op een in een aards leven om daarmee totaal dienend aanwezig te zijn. En natuurgeesten helpen dus uiteindelijk ons ook op die weg door de dienstbaarheid van de materie aan ons. He, zoals we zien dat bijvoorbeeld waterstof of zuurstof hele belangrijke dingen in het leven zijn, maar op zichzelf heel vernietigend of heel louterend kunnen zijn, of heel voedzaam of onmisbaar, kunnen ze aan de andere kant, als ze samengaan, nog weer veel meer tot stand brengen. En zo kan in steeds grotere faseringen en samengaan een groter dienen zijn, omdat je dan meer aan elkaar hebt. Vanuit de aarde krijg je dan een opstijging vanuit allerlei zeer beperkte intelligentiedeeltjes, natuurgeesten, naar steeds een vrijer worden tot op de aarde, iets verder van de aarde, steeds vrijer de ether in. En dat omringt ons allemaal vanuit diep in de aarde, hele zware, negatieve bewustzijnsvormen tot zeer liefdevolle bewustzijnsvormen die ons allemaal iets vertellen aan sfeer, aan hoedanigheid, wat wij allemaal kunnen gebruiken. Vertaald is dit eigenlijk niets anders dan het voorkomen van de natuur, het weer, het klimaat. En in dat klimaat, in die weersvormen, in al die uitingen van de natuur, kunnen wij leren hoe het eigenlijk niet kan of beter zou kunnen. De betere geesten die houden zich bijvoorbeeld op al in de hoogste sferen binnen de aarde, door het opbouwen van mineralen. Terwijl daarbinnenin het nog zo kwaadaardig en egoïstisch is dat zij totaal onder druk moeten leven en moeten blijven vechten om vrij te worden. De enkelvoudige intelligenties die verbinden, die vormen groepen, dat gebeurt ook weer vooral rondom de aarde, in de sfeer waarin allerlei stoffen bij elkaar gevoegd kunnen worden en die wij kennen als de leer van de elementen binnen de scheikunde. En van die elementen kunnen allerlei stoffen gemaakt worden die ons dienen. Maar wij kunnen ze zo benutten dat het eigenlijk allemaal iets toevoegt aan ons eigen bestaan of aan dat van de natuur en van de hele mensheid. Door het gebruik van al die stoffen, door het zijn van een stof, kan zo'n intelligentie uiteindelijk steeds meer zich ontwikkelen naar steeds meer vrijheid, omdat het heeft geleerd wat het is te dienen. Ik ga sneller door de afdeling van de natuurgeesten die zich vertalen in de elfenwereld, in de faunenwereld. De kabouters die de zorg hebben voor de hele natuur in al zijn geledingen. Dat is een heel verhaal apart. In Lorber is er ook iets over te lezen. Maar ik weet ook eigenlijk niet of dat wel relevant is voor deze lezing. Misschien zijn er vragen over. Voor het weer, met al zijn natuurverschijnselen, kunnen we ook heel veel vertellen. Ook Lorber schrijft daar heel veel over wat onweer is, hè, wat regen is, wat sneeuw is, wat ijs is, wat vulkanische kracht is. Het is allemaal heel interessant. En dan komen we erachter dat het allemaal factoren zijn die ons dienen. Als we het zo niet kunnen zien, zeggen we het is een groot gevecht op deze aardbol. Maar als wij weten dat wij deze bewustzijnspartikels kunnen gebruiken, maar dat zij ook op ons gedrag en onze gedachten reageren, zouden we heel veel problemen kunnen voorkomen. En zouden we ook heel veel omleidingen niet hoeven te gaan. De beïnvloeding door kwade geesten, daar wil ik dan nu even bij komen, want dat is denk ik een belangrijk stuk ook van deze lezing. Het wezen van deze kwade entiteiten is dat zij er alleen maar voor zichzelf zijn. Zij willen zich niet dienend opstellen. Ze hebben een bewuste keus ergens gemaakt om niet te willen dienen, maar om gediend te worden. Dat betekent dat ze ook eigenlijk niet zo goed groepen kunnen vormen, maar ze vormen alleen maar eigenlijk iets voor zichzelf. Dat betekent ook dat ze elkaar niet kunnen steunen. En dat is iets wat heel belangrijk is. Want wij denken dat ze met een overmacht zijn. Maar wij moeten weten dat eigenlijk al die entiteiten voor zichzelf vechten. Waarom? Omdat ze niet willen dienen, willen ze ook niet verbinden. Eigenlijk is dat heel simpel. Dus wij moeten weten dat wij met ons dienend gedrag, met het verbinden van hogere geesten, met elkaar, mensen onderling, met het doen van onze talenten, zijn wij al heel samenvoegend bezig. En in het samenvoegend bezig zijn, hebben we dus veel meer macht uit God, omdat dienen nou eenmaal het wezen is van God, waardoor dus ook het negatief veel minder bij ons binnen kan sluipen. En dat is dan ook meteen de vertaling van ledigheid is des duivels oorkussen. Zolang we gewoon doen en werken aan onze talenten, al is het met vallen en opstaan, zijn we altijd beter bezig dan als we maar niets doen of het opgeven. Want dan zijn we in voor die hele kleine, maar dan tegelijkertijd hele grote krachten, die het ook zelf en alleen denken te moeten doen. Als wij niet verbinden, doen we het toch ook zelf? Dan moeten we het ook zelf doen, want wij willen niet van de ander iets leren. We willen niet samenwerken. We willen dat niet in die groep. We vinden onszelf misschien wel het best. Maar ja, dat vindt zo'n entiteit ook uit het kwaad, want die vindt zichzelf ook het best. Die heeft God helemaal niet nodig. Die heeft de ander niet nodig, want hij denkt, ik kan het zelf. Ik kan het zelfs nog beter doen. Dan zijn er de demonen in deze afdeling. En wat zijn nou demonen? Demonen zijn eigenlijk zelfstandige dwaalwegen uit Satan, uit het kwaad. Zij volgen hun geaardheid. Ze kunnen niets anders doen dan hun eigen aard volgen. Want ze willen niet verbinden, dus ze zullen ook nooit iets van een ander overnemen. Zij blijven dus sec zoals ze zijn. Dat moeten we niet vergeten. Die verbindingen zijn daar eigenlijk niet in dat kwaad. Als het zo is, dan zijn ze met velen zoals ze naar hun geaardheid zijn. Maar niet van verschillende soorten. Zij worden ook door het gelijke aangetrokken. Dus zij komen daar graag waar hun aard en hun wezen hen naartoe trekt, omdat ze daar willen zijn. Zij komen binnen op chaos, niet op orde. Dus waar een mens in chaos verkeert, is het moeilijk om vrij van demonische bezettingen te blijven. Want chaos is eigenlijk al een staat van niet verbonden zijn met het hogere, niet in rust zijn, niet dienend aanwezig zijn. Want als je dient, heb je altijd een ander voor nodig. Dus je bent eigenlijk dan al met meer. Zij komen ook binnen op de orde dus buiten God. Want de orde binnen God is orde. Geen chaos. Dat betekent dus ook tegelijkertijd dat waar iemand liefdeloosheid heeft of ervaart in zichzelf of in de ander, nooit in orde is. Het klopt ook wel. Ben je niet in orde? Eigenlijk zeggen we dan, ben je niet in de orde van God? Zo vertalen we het niet. Het is wel belangrijk om daar eens bij stil te staan. Die demonen die hebben wel invloed op de ziel, maar nooit op de vrije wil. Dat betekent dus dat we altijd zelf een keus kunnen blijven maken. Dat weten we niet altijd. Vaak zeggen we, ja, ik ben nou eenmaal zo. Ja, dat heb ik altijd al gehad. Maar je vrije wil is er nog wel steeds, maar je telt hem niet. Je hebt nooit geleerd dat je die vrije wil hebt. Je hebt nooit geleerd te gebruiken. Zoals een kind ook zijn vrije wil moet leren gebruiken. En dat leer je het kind niet door maar te zeggen, oh, hier heb je allemaal maar geld, koop er maar wat voor. Nee, je leert dat door te zeggen, nee, dat krijg je niet. Of nu is het genoeg. Zo leert het kind zijn wil positief te ontwikkelen. Wat is goed en wat is minder goed. Als een kind dat leert, dan zal hij ook nooit zo gauw in zijn voor inbreuk op zijn vrije wil. Dan wordt hij niet het slachtoffer wat maar meehobbelt. Wat een massamens wordt. Wat normaal de dingen vindt die eigenlijk niet zo normaal zijn. Dan zijn er nog duivels. En wat zijn nou duivels? Ja, verschijningen met horentjes en zo, en bloeddoorlopende ogen. Ja, dat kan allemaal wel, maar dat is meer sprookjestaal, maar ook die komen ergens vandaan. Maar een duivel is in principe een materiële, lichamelijke, verstandelijke verleiding. Dus het zijn afleidingen van God. Een duivel is iets, een abstract iets kan het zijn, wat je afhoudt van orde. Wat je afhoudt van eenheid binnen God. Wat je afhoudt van dienende opstelling. En dat zijn dan al deze kwade geesten die zich in een sfeer bevinden die we hel noemen. Wat is nou de vertaling van hel? Dat is Sheola. En wat betekent dat woord? She, dat staat voor hij dorst. Nou, hier geven we eigenlijk al aan dat het om de mens gaat die dorst naar wijsheid. Dat is de vertaling daarvan. Oel, dat is de in zich verlaten dierlijke mens. Dat is de mens dus die alleen maar moet vertrouwen op zichzelf. Want hij wil niet verbinden. Hij wil niet dienen. Dan moet hij het allemaal zelf doen. Dus dat is al de mens buiten God. De A, het laatste lettergreepje, staat eigenlijk voor dat wat nodig is om het innerlijke en het uiterlijke aan wijsheidsaspecten met elkaar te verbinden en vorm te geven. En tegelijkertijd, en dat kunnen we bij Lorber heel leuk lezen, is de A ook de vorm van de piramidetjes in de hersenen. En die staan ook dan eigenlijk voor het gebied van de school, waar dan de innerlijke wijsheid uit God wordt doordacht en wordt vormgegeven. Doordat de hersenen dat omzetten, doorsturen naar ons lichaam en daar worden vertaald door in daad. Als dat er nou niet is, dan hebben we dus eigenlijk een probleem. Maar we hebben al een probleem in dit woord, hel. Het is de school van de wijsheid. Maar God zegt, het gaat mij helemaal niet om de wijsheid, het gaat God om de liefde. Want als je de liefde hebt, ben je vanzelf wijs. Dus we hebben die school voor wijsheid helemaal niet nodig. En toch wordt deze school bij ons weer helemaal opgewaardeerd in de grote belangstelling bijvoorbeeld voor de oude Egyptische scholen. Het is eigenlijk wel heel grappig hoe dat dan weer werkt. Als je ziet naar de Joden, de Hebreërs, die noemden hun synagogen in principe de Sheol. Als je nu een Jood vraagt waar die heen gaat naar de synagogen, dan zegt hij vaak ik ga naar Sheol. Eigenlijk zegt hij dan ik ga naar de hel. Dat is wel een krasse uitspraak. Maar laten we eens kijken naar het woord en niet oordelen. De Griek die zegt scholen tegen ditzelfde. De school van wijsheid is de scholen, de synagoge voor de Griek. En de Romein zegt schola. En ons woord school zit er ook. Want wat doen wij op school? Wijs worden toch? Maar als we God uit onze school halen, hoe kunnen we dan ooit wijs worden zoals God het bedoelt? Als we elkaar niet meer opvoeden in we moeten dienen en we moeten verbinden, dan is dat op zich al een hel. Dus als ons schoolse systeem dit hanteert, nou, dan komen we eigenlijk nooit zo goed tot liefhebben toe. Want we moeten ieder voor zich ons huiswerk maken. En dat zie je dan een beetje in deze tijd, vind ik dan zelf, als je kinderen dan in groepen hun huiswerk moeten maken, ze moeten projecten doen, maar ze zijn voor elkaar verantwoordelijk. En ze zeggen, goh, wat goed hè, dat die kinderen dan voor elkaar verantwoordelijk worden. En het is goed dat ze gecijferd worden op elkaars gedrag. Dus het helpt hen om erbij betrokken te raken. Want op die manier zullen ze er wel voor zorgen dat ze er zijn, want anders ben jij misschien debet aan een slecht cijfer voor iedereen in de groep. Of is dit verkapt, zogenaamd dienen, maar is het geen dienen? Je zou ook kunnen zeggen, ja, maar vroeger was het ieder voor zich. En als ik dan een zwakke leerling was, dan haalde ik steeds een 3. En die had altijd een 10. Nou, leuk hoor. Ja, maar God zegt ook, ontwikkel je naar je talent. En wees daar tevreden mee. Waarom moet je allemaal een 10 halen? Dus wij moeten misschien wel leren in het schoolse systeem, gewoon de persoon die een 3 haalt, te waarderen naar het feit dat hij een 3 kan halen. En dat wij die persoon die een 10 kan halen, leren te waarderen naar het feit dat hij een 10 kan halen. Maar in onze wijsheidsschool, scholen, waar we de wijsheid zoeken, begeven we ons in de hel als we God niet in meenemen. Ook de Persen, de Indische, die noemen ook Sheol voor ditzelfde woord. Dus we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Een helle sfeer waar je verstandelijk onderwijs zoekt. Dat is de hel. En toch krijgen we daar een enorme beïnvloeding van buitenaf door de wetenschap die daar wordt onderwezen. Op een bepaalde manier waarvan wij zeggen, dat is dienen. Met elkaar vormen we de opdracht. Maar jullie krijgen allemaal een 4, want hij was het niet. Ja, maar ik heb gepraat en ik heb gemaild en ik heb getelefoneerd en ik heb gedaan, maar hij was er niet en wilde nog niet komen. En daardoor hebben we nu allemaal een 4. Ja jongens, that's life. Maar is dit dienen? Zo kunnen we ook eens kijken naar het schoolse systeem in onze tijd, wat toch wel heel erg wordt opgewaardeerd. Ook hier is het misschien weer een ieder voor zich, ondanks ook wel hele mooie initiatieven. Maar kijk eens welke geest, tijdgeest eronder zit. Als er nou mensen zijn die zeggen, ik wil toch wel in zijn voor dat contact met de geestelijke wereld, hoe doe je dat dan? Nou, je kunt je laten ontwikkelen tot een medium. Je kunt bepaalde mediumieke eigenschappen hebben, waardoor dat makkelijker bij jou gaat. Dat kan zo zijn. Dat kan komen omdat je zo behept bent. Dat is je aard. Dat kun je hebben meegekregen. Dat kan je geleerd zijn. Er met de paplepel ingegoten zijn. Je kunt medicatie gebruiken. Je kunt trainingen doen. Cursussen op dit gebied. Om maar zoveel mogelijk open te zijn. Spiritueel te zijn. Voor dat wat uit de geestelijke wereld mogelijk er voor jou is. Het shamanisme is ook daar een belangrijk stukje in, hè, wat er in deze tijd ook best wel opgang vindt. Maar al deze dingen die ervoor zorgen dat jij open komt te staan voor een geestelijk contact, doden je eigen wil. En dat is het hoogste goed wat de mens heeft. Je gaat dan niet meer kijken naar wat jij zelf wil, maar je gaat een slaafse opvolger worden van datgene wat er door jou wordt verteld als waar zijnde. Of je gaat die aanbevelingen doen waarvan de geest die tot jou spreekt zegt dat je dat moet doen of wat waar is. Stemmen dragen eigenlijk verkeerde dingen op, nooit goede. Dat is heel raar. In het begin denk je misschien wel dat het fijne of zelfs ongevaarlijke zaken zijn die worden opgedragen. Maar heel vaak blijkt achteraf dat het niet zo is. We zien ook in deze tijd heel veel programma's waarin dan een contact met de geestelijke wereld wordt gezocht. En dan zie je ook wel dat daar hulpmiddelen bij nodig zijn om er een antwoord uit te krijgen. Maar God heeft gezegd, ik geef je helemaal geen hulpmiddel, je weet het gewoon. Dat is natuurlijk heel angstig om daarop te moeten vertrouwen. Maar als jij dan zegt, ik ben in voor God, dan zou je dus die hulpmiddelen niet nodig hebben. Want je weet uit Gods woord zelf dat dat dus helemaal niet nodig is, want op dat moment dat jij iets nodig hebt te weten, zul je het weten. Als dat vertrouwen er is, heb je toch ook tegelijkertijd weer niet het oproepen van geesten voor nodig. Laat staan dat je rituelen moet doen om in dat contact te komen. Of dat je middelen daarvoor zou moeten gebruiken. Stemmen die proberen eigenlijk de mens te behouden voor die school van wijsheid. Hoe kun je wijs worden met behulp van geesten? Denk maar weer aan dat woord Sheola, hel. Wat is dat? School. Welke school? Welke school volg jij? Is het Gods school van liefde? Of is het de wereldse school van wijs zijn, waardoor je denkt alle antwoorden te krijgen? Of die nou uit de geestelijke wereld komen, of uit de wetenschap, uit je eigen verstand, of uit je eigen lichaamsaanbevelingen, of verslavingen daaruit. Dat kan allemaal. Stemmen kunnen je zwak maken, ze kunnen je verleiden, afleiden van het doel wat jij hebt, namelijk liefdevol bezig te zijn in plaats van naar wijsheid te zoeken. Heel veel mensen zijn in grote nood en die zoeken dan via de geestelijke wereld een oplossing voor soms hele hoge problematiek. Dat is wel te begrijpen, maar als je God zou toelaten in je leven, dan zou je veel makkelijker via de berusting in jezelf of via dat ene lijntje wat zich weer kan herstellen, waardoor je Gods stem in jezelf misschien weer kan gaan leren vernemen, zou je veel makkelijker alle dingen in jezelf naar buiten kunnen brengen. In plaats van dat je er maar vanuit moet gaan dat alles wat er in de geestelijke wereld tot jou komt, helemaal waar is. We weten namelijk ook dat geesten zich voor kunnen doen als iemand, terwijl ze het helemaal niet zijn. We weten ook dat een ziel die bijvoorbeeld overleden is, maar zelf nog niet zo rijp in de liefde was, dat ook nog wel een tijdje hierna zal blijven. En ook die persoon kan toch de gedachte hebben dat, of persoon, ziel, kan de gedachte nog steeds hebben dat ze het al wel weet, maar nog steeds op een dwaalspoor zitten. Dat verandert niet zomaar. Het kan zijn dat een ziel erg hunkert om weer terug naar aarde te komen. Of iemand op aarde te beïnvloeden. Of iemand te helpen omdat hij vindt dat zijn eigen hulp onontbeerlijk is. En zo'n onrijpe ziel kan zich vertonen als bijvoorbeeld een schim aan ons. Aan een vage gedaante van iemand die we menen te herkennen als iemand die we hebben gekend. Hoe kan het dat iemand zich als een schim laat zien? Nou, dat kan. Als er te weinig liefde is, dan kan ook een ziel nooit zichzelf een materieel lichaam tijdelijk voor jou te manifesteren. Dat betekent dus dat ze maar gedeeltelijk dat deel van haar lichaam kan laten zien aan jou waar zij haar meeste liefde heeft. Al is het maar een beetje eigenliefde. Het zegt natuurlijk nog niets over Gods liefde waar alle kennis ook in zit. Het kan ook zijn dat dus een onrijpe ziel zichzelf laat zien als een schim of als een lichaamsdeel. Alleen maar een hand of een arm of alleen een hoofd of alleen een romp of een voet. Dat kan allemaal. Ook als een gevoel kan iemand zich laten voelen. Dan kun je nog niet eens zien dat er iemand bepaald is, maar dan voel je het alleen nog maar. Dan is er dus een bepaalde aanwezigheid. Maar je weet dan nog helemaal niet iets over wie dat is. Maar je denkt met je eigen gevoel, gelijk het trekt elkaar aan, dat het die persoon wel zal zijn die jij misschien verwacht. En waarom verwacht je eigenlijk die persoon bij je? Misschien heb je hem niet kunnen loslaten. Misschien wil je nog wat vertellen. Misschien is er iets nog helemaal niet uitgewerkt tussen jullie. Misschien is er zelfs nog wel haat vanuit de overledene naar jou. En dat je niet eens vrij kunt bestaan. Maar ben je wel helemaal open voor deze contacten, omdat je je ertoe open hebt gezet. Om je verlangen naar die persoon, of misschien wel jouw haat, of niet kunnen vergeven. Maar het kan ook zijn dus dat van de andere, van de overledene afkomt, of van jullie beiden. En dat maakt dus dat er hele sterke betrekkingen kunnen zijn tussen geesten van overleden mensen en die van een aardse achtergebleven mens. Soort zoekt soort. Dus dat betekent ook dat het niet zo hoeft te zijn dat die ziel per se maar bij een familielid aankomt te waaien. Maar het kan zijn dat het iemand is die in zijn groep past. Als iemand heel erg materieel is, dan kan het zijn dat hij ook weer een hele materiële aardse mens opzoekt om daarbij in te komen, om hem te helpen, te steunen in zijn afleiding van God af, omdat deze overleden ziel zichzelf daarmee tankt, zou je kunnen zeggen. Wanneer is er nou demonische bezetenheid? Wanneer, hoe kan dat nou gebeuren? Dat vindt plaats bij mensen die niet in de orde van God bevinden. En dat snappen we niet, want het gaat vaak om hele lieve mensen, zeggen we dan. Ja, dat kan best zo zijn, maar we weten nooit precies wat er diep van binnen in die persoon aanwezig is en wat er werkelijk speelt. Misschien zien we ook maar weer één kant van de zaak. Of misschien heeft iemand wel een heel slecht zelfbeeld, waardoor hij zijn liefde helemaal opzij zet voor zichzelf en ook een ander niet meer kan dienen daardoor. Dan is het totaal onbegrip van deze persoon, maar hij is wel open voor alles wat dus niet wil dienen. En zo trekt hij dan ook misschien wel een demonische bezetenheid aan. Negatief denken is ook zoiets. Als we maar lang volharden in negatief denken, dan komt daar vanzelf een versterking bij. Dat is een gevaar. Ga vooral alleen in de kamer zitten en vooral alleen bezig zijn met je zorgen. En dan lijkt het allemaal veel moeilijker dan als je zegt, kom op en nou ga ik naar buiten of ik ga wat doen. Of ik ga eens iemand even opbellen of ik ga eens met iemand over mijn zorgen praten. Dan wordt het veel makkelijker, want dan ben je eigenlijk al aan het verbinden. En in dat verbinden is er al die demonische bezetenheid veel minder mogelijk. Waarom? Omdat je al dienend opstelt. Je wil geholpen worden. Je wil praten. Je wil van je probleem af. En je zoekt een ander. Of misschien zoek je God. Dat is helemaal direct. Maar dat heb je niet altijd. Je gelooft niet altijd. Of je bent er nog mee aan het worstelen. Natuurlijk heb je ook de drugs, de verslavende zaken die ervoor zorgen dat je ziel heel erg open kan staan, komt te staan voor dat wat het gelijke is. En ook drugs hebben aspecten, zielsbewustzijn in zich, die weer correspondeert met bepaalde geaardheid van bepaalde demonen. En daardoor is het weer zo dat dan ook iemand die dan verslaafd is, ook vaak weer erg verslaafd raakt, omdat hij erin wordt gesteund door het meetanken van een gestorven verslaafde die nog steeds die drugs of wat dan ook nodig heeft. Daarom is het ook weer zo moeilijk om er van af te komen. Misdaad, uiteraard is dat ook weer een niet begeven in Gods orde, dus maakt dat ook weer in voor het beïnvloed worden door demonen die jou aanzetten tot dat soort misdadige zaken. Dan zeg je misschien ja, maar ik wil het toch zelf. Of jij zegt het van een ander, hij wil het toch zelf. Ja, maar je weet niet altijd of hij wordt aangezet door iets in hem. Er zijn ook mensen die inderdaad zeggen, ik kreeg een rood waas voor mijn ogen en voordat ik het wist, heb ik het gedaan. Hoe kan het nou? Want ik zou het nooit willen. Of iemand die zichzelf krast. Ik heb er helemaal niets van gevoeld dat ik mezelf kraste, maar ik deed het gewoon. En ik kon mezelf niet stoppen. Dan kun je zeggen, nou jongens, je hebt toch een wil? Ja, maar die wil, die is helemaal ondergesneeuwd. Het zijn vaak mensen die op dat moment niet meer beseffen dat ze een vrije wil hebben. Hij is er altijd. En in sommige gevallen, wanneer dat er niet meer is, dan wordt zo iemand echt nog geholpen. Maar wanneer iemand nog een vrije wil heeft en hij kiest niet voor de hulp, kun je hem eigenlijk niet helpen van demonische bezetenheid af. Want iemand die de vrije wil nog heeft, zal ervoor moeten kiezen. Hij zal moeten geloven dat het ook op een geestelijke weg kan. Als hij dat nog niet gelooft, zal hij het op een materiële weg mogen proberen. Natuurlijk, afkikcentra en zo. Dat is prachtig. Nou, dat blijft maar even liggen, denk ik. Schoon water. De verslavingen, die kunnen dus pas verholpen worden. De bezettingen kunnen verholpen worden als iemand er zelf voor kiest. De vrije wil, als die er nog is, dan betekent dat dus er altijd ook nog een weg open is voor genezing. Maar de persoon moet een vrije keus daarin houden. Dat kunnen wij niet van die persoon overnemen. Dat wordt wel eens gedacht. Dat kunnen we niet doen. Want die vrije geest is dan nog vrij, omdat hij blijkbaar eerst zelf zo'n keus moet maken. Kies je voor God of kies je tegen God? Heel vaak komt het er daar ook op aan. In zo'n stadium van ziek zijn komt het vaak aan op zo'n keus voor God of tegen God. En daarom zie je ook dat met een goddelijke wijze pas begonnen kan gaan worden bij deze zielzieke mensen, als zij zelf een keus daarvoor maken. Terwijl we heel vaak denken, er zijn toch wel allerlei middelen. Waarom kunnen we deze persoon niet daar dan gebruik van laten maken? Of dit helpt toch zo goed? Of dat hielp daar zo goed? Waarom dan niet nu bij deze persoon? Wat doen we verkeerd? Nou, misschien doe jij wel niet iets verkeerd. Misschien moet je hem wel loslaten. Misschien is dat dan wat je verkeerd doet. Misschien mag die persoon geholpen, opgevoed worden tot het bewust worden dat hij een vrije wil heeft. En dat hij niet de demon in zichzelf hoeft te gehoorzamen. En dat hij weggestuurd kan worden in de naam van God. Maar heel vaak weten deze mensen dat niet. Het zijn vaak zwakke mensen die in zichzelf heel beschadigd zijn. Of die heel veel hebben uitgevoerd waarin ze lekker hun eigen gang gegaan zijn. Heel egoïstisch geweest zijn. Maar ook misschien wel heel erg beschadigd geweest zijn. Het kan aan twee kanten zo zijn. Wij zien dat niet altijd. We hebben wel eens een vermoeden. Maar wij kunnen nooit dieper kijken dan daar helemaal onder wat God alleen maar kent in iemand. Demonen kunnen ons ook aanzetten tot misdaden denken. En ook het denken van negatieve zaken, woorden in jezelf bedenken of horen of vasthouden, herhalen van allerlei niet frisse zaken, die kunnen er ook uiteindelijk voor zorgen dat het werkelijkheid wordt. Als iemand maar lang genoeg geplaagd wordt, kan hij je misschien een keer niet meer tegen en hij voert uit wat zijn gedachten hem al heel lang vertelden. Ik zal een keer en een keer doe je het. Dat is niet altijd door de ziel zelf gewild. Maar het is ook vaak zo dus dat de demonen daar dan bij zitten en jou net zo lang daar laten komen dat je een keer er niet meer tegen opgewassen bent. Daar moeten we ook weer liefdevol zijn tegen elkaar, zodat dat bij deze mensen zo ver niet hoeft te komen. Maar als wij bij voorbaat deze mensen al onderdrukken, of althans de gedachten van deze mensen onderdrukken, dan verander je er niets aan. En dan kan het toch zomaar gebeuren dat iemand inderdaad een misdaad begaat voor zichzelf of voor een ander, terwijl we eigenlijk wel hadden aanzien komen. Maar we dachten, we kunnen dat wel de kop indrukken door een medicament of door een dwangbehandeling. Maar dat heeft eigenlijk helemaal geen zin. Want deze persoon wordt nog steeds niet gewezen op het feit dat hij een vrije keuze heeft, dat hij zijn leven kan bijstellen, dat hij kan groeien, dat hij God om hulp kan vragen. Hij kan erin leren groeien om dat te gaan geloven. In de Bijbel staat al dat als je mensen wil beschermen tegen zichzelf of de ander tegen zo'n persoon die ziek is, dan is er maar één ding mogelijk en dat is vaak opsluiting. Maar wil je dat hij toch weer verbetert, dan zul je hem ook in de naam van God moeten opvoeden. Her moeten opvoeden. Als dat niet wordt gedaan en je laat zo iemand weer vrij na verloop van tijd, wat we in onze tijd ook veel zien gebeuren, dat misdadigers weer op vrije voeten komen na een bepaald goed gedrag, tijd van goed gedrag, zie je dat ze toch weer vervallen tot hun oude misdaad. Hoe komt dat? Nou, in wezen is er in de ziel misschien niet veel veranderd. Misschien wel omdat ze hebben bedacht van nou, ik moet zorgen dat ik dit nooit meer doe, want anders kom ik weer in de gevangenis. Maar dat is een vorm van eigenbelang. Daar gaat het niet om. Deze persoon moet uit liefde zijn daad niet meer willen doen. En dat is niet altijd gegroeid in de gevangenis. Nou weten we niet altijd maar wie er bij wat nodig is. Maar het is altijd nog wel weer zo dat waar wij mensen aan hun eigen zielenlot hun eigen zwakte overlaten en nooit iets goeds te bereiken valt. Wat is nou het gevolg van een demon van bezetenheid die inwerkt op de ziel? Nou, dat heel veel waarden worden losgelaten en heel veel normen. Ze waren er al wel, maar heel zwak. En juist daardoor kon het ook zo zijn dat ze ervan af gingen wijken. We zien dat de mens die zwak is, wordt aangetrokken door die plaatsen en die mensen die ook met hetzelfde behept zijn. De soort zoekt soort. En dat is nou juist waar we tegen waarschuwen. Als je er vanaf wil, ga dan niet met die vrienden om. Noem maar wat. En toch gaan ze er weer heen. We zien dat deze mensen elke keer weer erin slagen om verleidingen op hun pad te krijgen die ze niet kunnen weerstaan. Ook weer hun eigen zwakke geaardheid, hun sterke lichamelijk verlangen, wat het ook weer mogelijk maakt om te bezwijken voor deze verleidingen. We zien ook negatieve gedachten, zo negatief dat geen goed mens meer in hun buurt iets voor hun kan betekenen. Ga maar weg, je bedoelt het toch niet goed. Of dat hebben ze altijd al geprobeerd, maar nee hoor, het hielp allemaal niets. Dus dat van jou helpt toch ook niet. Of ook dwangen, waardoor ze bepaalde dingen gewoon moeten gaan doen, waardoor ze niet toekomen aan de eigenlijke essentie van hun bestaan. We zien ook dat mensen heel zwak en leeg en moe zijn na bijvoorbeeld allerlei opdrachten of uitingen van het bezeten zijn. Een scheldpartij of wat dan ook. We zien dat ook bij mediums die bezig zijn met bijvoorbeeld een seance en daarna heel moe zijn. Of mensen die magnetiseren en daarna helemaal leeg zijn. Of mensen die praten vanuit God met hun cliënt, maar helemaal uitgeput zijn daarna. Dan kun je ook vragen, waar hebben ze dan uit gepraat? Waar hebben ze dan uit gemagnetiseerd? Want God geeft toch altijd energie? Hoe kan dat nou dan fout gaan? Nou, dat is ook een heel bewust teken van iemand die niet uit God spreekt of niet uit God geneest. We zien allerlei ziektes ontstaan. Denk maar gewoon aan de SOA's, maar ook aan de immuunsysteemziektes, de epidemieën die er elke keer weer boven ons hoofd schijnen te hangen. En die ziektes die zijn er eigenlijk allemaal voor als louteringskansen. Want doordat wij dan die ziekten krijgen, kunnen we ons eigenlijk tijdelijk niet overgeven aan die lusten waar we mee behept waren. Of het nou door de invloed van de demon of door ons eigen sterke, genotzuchtige lichaam bijvoorbeeld zou komen. Dus de SOA's of allerlei immuunziekten of wat dan ook, zijn dan eigenlijk mooie kansen om er van af te komen. Maar als wij dan middelen gaan gebruiken waardoor we weer beter met onze ziekte omgaan, doen we eigenlijk weer niets aan onze zielziekte. Het doel van bezetenheid is in feite een loutering van de ziel. We zorgen daarvoor dat de ziel gaat ontdekken dat het zo geen leven is, om allerlei dingen te zien en te ervaren uit de geestelijke wereld die ons bang maken. Want als zou het van de goede geestelijke wereld afkomstig zijn, ja, dan zouden we er ook geen pijn en moeite en angst door hebben. We zien ook dat deze bezetenheid er kan zijn tot loutering van andere mensen. Die moeten leren opofferen of geduld moeten hebben of sterker moeten worden in hun geloof. Zodat uiteindelijk het zo sterk wordt dat dat een keer kunnen overslaan op de betrokkenen, waardoor die persoon dan wel geholpen kan worden. Zo kan dus ook iemand van deze problematiek in ons leven geplaatst zijn om daarin te oefenen. Als familielid of als ja, iemand, oh, maakt niet uit, een medemens. Een geest kan materialiseren. Dat betekent dus dat hij zich kan laten zien in verschillende vormen en hoedanigheden. En dat heeft, wat ik al zei, te maken met hoe rijp zijn ziel is en hoeveel onwetendheid er nog is. Hij kan er ook uitzien als een dierenfiguur. Er zijn mensen die gaan er prat op dat zij dieren zien, bepaalde dieren. Maar daarmee zie je nog niet het dier wat jij denkt te zien. Maar kan het zijn dat je een ziel ziet in een dierlijk aspect. Zo kun je ook allerlei dierenvormen door elkaar zien. Je kunt ook horen, je kunt ook voelen. Het zijn allemaal mogelijkheden die bij jou passen om je daardoor af te leiden van jouw bestaan. Het kan ook wel eens zijn tot steun. Maar hoe herken je nou of een geest een goede is of niet? Dat is het belangrijke waar ik dan denk ik maar mee wil afsluiten als ik aan de tijd denk. Een engel zal altijd vertellen dat hij van God komt. Hij zal altijd belijden dat Jezus het is waar het om gaat om de weg te vinden tot God. Hij zal altijd verwijzen naar het woord van God. Hij zal altijd die dingen zeggen of doen die daarbij passen. Hij zal nooit dwingen. Hij zal ook nooit wonderen doen, alleen om je te helpen wanneer het op een andere manier niet kan. Een engel of een goede geest, die zal altijd uit zichzelf komen. Hij zal nooit opgeroepen worden. Hij zal altijd dienen in de ontwikkeling van jouw ziel naar God toe. Hij zal nooit nieuwsgierige vragen beantwoorden. Hij zal nooit materiële vragen voor jezelf uitpluizen. Daar gaat het allemaal nooit om. Hij zal alleen de materie veranderen wanneer dat weer nodig is voor jouw zielenheil of voor bijvoorbeeld jouw redding. Een negatieve geest zal erop uit zijn om jou op te zetten tegen mensen die goed doen. Die zal erop uit zijn om jou iets te denken te geven waarbij hij eigenlijk Gods woord met leugen of met een wetenschappelijke bevinding vermengt. Waardoor jij, als je onwetend bent, eigenlijk niet meer kunt nachecken, als je niet goed op de hoogte bent van wat er in de Bijbel staat, of deze geest gelijk heeft of niet. Hij zal graag met wonderen komen en hij zal je heel erg stimuleren om wijs te zijn. Hij zal je niet oproepen tot liefhebben en dienen. Hij zal eerder zeggen, kom nou eens een keer in het verzet tegen je moeder, want dan ben je wat. Of dan is dat een teken van wijsheid. Kortom, hij zal een beroep doen op jou willen heersen. Of op je onmacht, waar hij macht over heeft. Hij zal nooit zeggen, jij kunt het doen. Hij zal wel zeggen, ik doe het voor je. Maar een engel, God, die zal dat nooit zeggen. Hij zal zeggen, wat wil jij? Ik help je erbij. God zal je altijd vrij laten. Hij zal je nooit het gevoel geven of iets zeggen wat jij moet doen. Maar een negatieve geest zal dat zeker wel doen. En dan wel graag met een dreigement. Als je dit niet doet, dan gaat het fout met jou. Of als jij niet voor mij werkt, of jij wordt niet zo wijs, dan loopt het slecht met je af. Of dan zal ik terugkomen en dan zal ik je een lesje leren. Dat kan maar zo. En dat is heel goed om dit een beetje zo uit elkaar te houden. Dat je weet, wat zijn de criteria voor een goede geest en wat voor een niet goede geest. Een goede engelgeest, die zal ook altijd komen in stilte en eenvoud. In zijn gewone pracht die jij kunt verdragen, waar je nooit bang voor wordt. En die altijd een geweldige mooie herinnering in jezelf levendig houden. Maar een negatieve geest zal je bang maken. Daar hou je een onheimisch gevoel van over. Daar kun je misschien wel niet meer van slapen of durf je niet alleen door te zijn. Als je dan een contact hebt en je bent dan zo zeker ervan dat jij dan mediumiek bent, dan kun je ook vragen aan die geest, kom jij uit God? En kom jij uit Jezus? En dat, die twee vragen, daar gaat het om. En als je die beantwoord krijgt als positief en je weet dat deze geest een geweldig liefdevol gevoel bij jou achterlaat, zit het goed en mag je erop vertrouwen dat het goed is. Maar als jij daar geen antwoord op krijgt of jij hebt een gevoel waarbij je denkt ik kan dat niet eens over mijn lippen verkrijgen of in mijzelf denken dat ik deze vraag moet stellen, dan zit het bij jouzelf nog niet goed. Dan mag je er ook van uitgaan dat je heel voorzichtig moet zijn met de doorgeving of datgene wat dan wordt opgedragen. Hoe kun je nou genezen van allerlei occulte contacten? Dat kan alleen maar als jij je vrije wil weer gebruikt. Als jij toeneemt in liefde tot God. Als jij bereid bent om je dienend, dus samenvoegend, op te stellen. waardoor je allerlei andere mensen met allerlei andere verschijningsvormen, geaardheid en in het leven staan, met jezelf er laat zijn. Dus dat betekent dat je niet meer oordeelt, maar dat je je vruchtbaar gaat opstellen in het weten dat jij er mag zijn, maar die ander ook. En als je dat doet, kom je vanzelf in de orde van God terecht. En dan kan er vanzelf die negatieve geest niet meer bij je zijn, want licht en donker verdragen elkaar niet. En daarom is de weg terug naar een gezond bestaan, wat trouwens altijd mogelijk is, al is de bezetting nog zo ernstig, dan zie je dus dat daar een geweldige iets kan gaan gebeuren. Maar niet zonder God. Je kunt medicamenten gebruiken, maar die medicamenten zorgen alleen maar dat het kwaad in jezelf misschien zich terugtrekt. Omdat je er niet meer ontvankelijk voor bent, denk je dat het weg is. Maar het is er nog wel, maar het wacht af. En heel vaak bij het stoppen van medicatie of het weer vrijkomen uit een inrichting, kan er weer voor zorgen dat je als het ware een stuk vogelvrij verklaard bent, omdat je zelf in je eigen zielgesteldheid nog niet iets hebt veranderd. En dat is ook Gods aanbeveling, waar hij zegt, als je eenmaal in mij gelooft, blijf daar dan bij. Als je niet in mij gelooft, zorg dat je lief hebt, dan vind je me vanzelf. En dat is eigenlijk de vertaling van de Bijbeltekst waar God dan zegt, hè, degene die op het veld is, laat hij op het veld blijven. En degene die op het dak is van zijn huis, laat hij daar blijven. Dat betekent zoveel als jij weet wat het geloof in jou doet, houd het dan vast. Als jij mij hebt gevonden en jij neemt mij op het werk, op het veld in je leven mee, dan heb je niets te vrezen en dan kan een demon nooit bij je komen. Dus dat is eigenlijk de hoofdmoot van, denk ik, het contact, de zin ervan met de geestelijke wereld en de onzin ervan. Dat ligt hierin besloten, hopelijk. En anders maken de vragen het wel duidelijk, want er kan nog veel meer gezegd worden. De zin is van het contact dat je geholpen wordt. En dat je erdoor gevoed wordt en gesterkt wordt. De onzin van contact met de geestelijke wereld is dat je juist de weg kunt kwijtraken. En verder van God afkomt. En bezetenheid kunt gaan oplopen die je nog niet eens in de gaten hebt. Want het is wel zo dat heel veel mensen een vorm van bezetenheid meemaken, terwijl wij dat als een gewoon mens zien. Een gewone verschijning bij het hedendaagse leven behorend. En dat maakt alweer duidelijk hoe ver we eigenlijk verwijderd zijn van de juiste kennis omtrent het omgaan met de geestelijke wereld.